Het is weer vrijdag. En voordat je gaat luisteren naar een nieuwe Prison Show podcast, heb ik een korte toelichting. Naar aanleiding van de glossy Meesters interviewden we Marjolein Dikkerboom. Zij schrijft over haar vak het strafrecht en over mensen en verhalen uit haar dagelijks professionele leven. Ook schuift Helene aan. Helene is de moeder van Michael P., de moordenaar van Anne Faber, die momenteel een gevangenisstraf van 28 jaar uitzit. Ook zij is geïnterviewd in het blad Meesters. En omdat dit deel van ons gesprek best uitgebreid is geworden en we beide onderwerpen goed tot hun recht willen laten komen, hebben we ervoor gekozen er twee delen van te maken. Deze week over het blad Meesters en volgende week gaan we dan in op het verhaal van Helene. Want we zijn en blijven meerzijdig partijdig en nemen voor iedereen graag voldoende tijd.
Open the gates up, hey screw, did you miss me? Jimmy, I see that you found a new friend. Warden, come down here and kiss me hello, 'cause I'm back home in Huntsville again.
Welkom bij de Prison Show, het programma over delict, straf, herstel en terugkeer.
Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend.
Want iedereen heeft recht van spreken en verdient erkenning voor wie hij of zij is.
Met Edwin
en Frans.
Yes, I'm back home in Huntsville again.
We are back home in your podcast app again. Welkom bij een nieuwe editie van de Prison Show podcast. Overal te vinden in Spotify is dat het allemaal. iTunes, Stitcher en natuurlijk via prisonshow.nl. Luister ook de vorige uitzendingen terug, want elke week zijn we er. Al ruim anderhalf jaar volgens mij. Dus mocht je een nieuwe luisteraar zijn, dan is er voldoende in te halen en wil je reageren. Stuur dus een mailtje naar info@prisonshow.nl. Of volg ons op Facebook en Twitter. Ook weer welkom Frans.
Ja, dankjewel Edwin. Het is weer leuk om hier te zijn.
En we hebben een nieuwe microfoon aan je computer geïnstalleerd. Dus je klinkt nog helderder, zo via de Zoom.
Ja, ik heb tegenwoordig versterking nodig, merk ik. Dus ik hoop dat het helpt.
We vinden de wielen uit in deze tijden van corona en een beetje improviseren. Dat doen we al natuurlijk sinds maart van het afgelopen jaar. Maar
ik hoop
dat we niet het hele jaar op afstand hoeven op te nemen. Maar goed, dat gaan we zien. Ja. Wat je me wel liet zien via de camera is een heel bijzonder magazine dat onlangs is verschenen. Wat kun je daarover vertellen?
Ja, dat is echt een heel bijzonder initiatief, wat meteen toen ik ervan hoorde mij triggerde. Vorige maand kwam het magazine Meesters achter de schermen uit. Een prachtig uitgevoerde glossy uitgave met op de cover een foto van de maakster van het blad, Marjolein Dikkerboom. En op de achterkant een reclame van de Miljonairs Club. In het magazine meer foto's van Marjolein, ook een met haar man en een foto van haar kinderen. Het magazine gaat ook voor een belangrijk deel over haarzelf, haar persoonlijke adoptiegeschiedenis, haar werk als strafrechtadvocate en daarnaast een aantal interviews en columns. Een breed scala van mensen die iets met het strafrecht te maken hebben of hebben gehad. Veel advocaten, maar bijvoorbeeld ook het verhaal van iemand die in de criminaliteit terechtkwam. De moeder en de zus van Michael P., documentairemaakster Jessica Filerius en de onschuldig veroordeelde Martin Hunnik van de Showbizmoord, waar overigens ook een fantastisch mooie podcast over gemaakt is. Meesters is een must-have voor luisteraars van de Prison Show, die het blad daarom met een korting van maar liefst €5,23 kunnen bestellen met de code Prison Show. Heel bijzonder zijn de vele foto's waarin de persoonlijkheden van Marjolein en haar gasten in verschillende poses steeds van een andere kant worden belicht. Vandaag is Marjolein te gast in de Prison Show samen met Helene, die ook werd geïnterviewd in Meesters. Van harte welkom Marjolein en Helene.
Dankjewel Frans, bedankt voor de uitnodiging.
Ja, nou allereerst, het is een heel bijzonder magazine en nou, met heel veel persoonlijke dingen van jou ook in dat magazine. Waarom dit magazine?
Ja, na 13 jaar strafrechtadvocatuur wilde ik eens wat anders. Op een creatieve manier bezig zijn met ons vak. En eigenlijk is het start zijn geweest dat ik in 2018, dankzij het programma Spoorloos, mijn biologische ouders heb gevonden. Daar ook een stukje van in mijn verleden heb gedeeld. En ik naar aanleiding van die uitzending zoveel reacties heb ontvangen, dat ik dacht, er zit zoveel kracht in het delen van verhalen. En ja, in de zittingszaal kom ik dagelijks in aanraking met verhalen. Maar de tijdspanne is dan te kort om daar uitvoerig bij stil te gaan staan. Terwijl de context waarin een verhaal geplaatst wordt zo ontzettend van belang is. En die twee dingen samen maakten dat ik dacht, ja, ik wil verhalen gaan vertellen. En een podium geven. En van een andere, op een andere manier ja, belichten. Eigenlijk wat jullie ook doen in de Prison Show.
Ja, het lijkt er heel erg op. Het is... Ik herken dat ook wel, dat je, zeker als strafrechtadvocaat, je hebt een hele specifieke rol. Hè, jouw rol in dat spel wat het strafrechtproces hoort, hè, waarbij je de verdediger bent van de verdachte. Dat levert natuurlijk ook een aantal beperkingen op. Het is ook een beetje gefragmenteerd, hè, want de een staat aan de ene kant en de andere staat aan de andere kant. En ik kan me voorstellen dat dat ook knellend is als je... Of dat het een soort beperking en een beknelling is op het moment dat, dat de verhalen van alle betrokkenen niet echt op tafel kunnen komen.
Ja, zeker. Nou, ik ben als strafrechtadvocaat natuurlijk belangenbehartiger. Dus ik kijk eigenlijk alleen maar naar de positie van mijn cliënt en hoe ik die het beste naar voren kan brengen. Maar desalniettemin is het heel erg van belang dat de andere kant, dus de kant van het slachtoffer van het Openbaar Ministerie, ook belicht en gezien wordt.
Ja, want als strafrechtadvocaat, hè, hoe kijk je tegen de rol van het slachtoffer aan in het strafrechtproces?
Nou, die krijgt natuurlijk steeds een grotere rol binnen het strafproces. En dat is voor ons strafrechtadvocaten ook best wel eens lastig, omdat er nog meer facetten zijn waarmee je rekening mee moet houden. Dus dat is even wennen, maar dat gaat steeds beter.
Ja, dus wat je eigenlijk, als ik het een beetje samenvat, hè, je wil een podium geven aan de verhalen van anderen, maar je hebt ook gemerkt dat het ruimte geven en een podium nemen voor je eigen verhaal, dat dat ook een heleboel teweeg brengt.
Zeker. Ja, ik vraag bijvoorbeeld aan Helene ook toch om zichzelf een stukje bloot te geven. Het is heel kwetsbaar. Het is ook de eerste keer dat ze met haar verhaal naar buiten treedt. En dat kan ik niet doen als ik zelf gesloten ben. Dus juist door stukjes van mezelf deel, maakt het voor de ander ook makkelijker om zich kwetsbaar op te stellen.
Ja, ja, fantastisch, fantastisch. Want het is eigenlijk zo dat wat je ziet vaak tussen hulpverlener en cliënt, of tussen advocaat en cliënt, dan is de advocaat of de hulpverlener, dat zijn eigenlijk alleen maar de advocaat en de hulpverlener. En de cliënt moet met zijn billen bloot en die komt met zijn hele hebben en houden eigenlijk op tafel. En ja, dat is eigenlijk een hele, hele ongelijkwaardige situatie, hè, tussen die twee partijen.
Dat klopt.
Ja.
En het ja, opmerkelijke daarbij is, zo is het maar ook altijd geleerd, hè? Je moet een professionele afstand bewaken tot je cliënt. Hey, je vertelt niet te veel over jezelf. Terwijl het is precies wat jij zegt. Een cliënt zit misschien wel op zijn zwartste bladzijde van zijn boek. En jij bent dan soms de enige, zeker als een cliënt in beperkingen zit, die hij ziet of spreekt. En dan voelt het soms ook heel ongelijkwaardig dat ik alles weet vanuit rapporten, vanuit het dossier. En een cliënt alleen maar naar mij kijkt als de professional. Terwijl je vaak nou ook veel meer... Je kan invoelen op zo'n dossier als je over en weer gewoon wat meer van elkaar weet. Dus ik probeer daar een beetje een ja, nuance in aan te brengen, dat ik juist probeer die afstand meer te overbruggen dan advocaat zijn.
Ja, wat ik mooi vond ook was dat je hebt een je adoptieverhaal gedeeld. Nou, dat is een soort uitdaging in je leven, hè, om geadopteerd te zijn. Die ik nogal eens ben tegengekomen met mensen die daar enorm mee in de problemen zijn gekomen in hun leven. Heel erg door getraumatiseerd zijn. Dus wat ik in ieder geval heel mooi vind is dat, dat je eigenlijk ziet dat iemand die advocaat is. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor een psycholoog of een psychiater of een gevangenisdirecteur. Dat dat ook gewoon mensen zijn die ook gewoon hele grote dingen hebben moeten overwinnen in hun leven. Dat vond ik wel heel mooi van, van dat adoptieverhaal. Ja. Kun je daar iets over zeggen naar de luisteraar? Hoe dat voor jou nog speelt?
Op latere leeftijd kwam ik er eigenlijk pas achter dat die tweede kans aspect als een soort van rode draad door mijn leven speelde. Ik kreeg een tweede kans door mijn adoptie. En ik wist eigenlijk altijd al van binnen, ik wil advocaat worden en strafrechtadvocaat. Ja, en nu bepleit ik dagelijks tweede kansen voor mijn cliënten. En ja. Dat besef, dat kwam eigenlijk pas een paar jaar geleden. Dat ik denk, goh, dat is bijzonder eigenlijk. Ja, ik zie het ook echt op mijn manier als mijn steentje bijdragen aan een maatschappij die mij zoveel kansen heeft geboden.
Ja, mooi. Mooi. Ja. Ja, de manier waarop je dat doet is ook heel bijzonder. Ja, ik ben 65, dus ik ben van een wat... En ik ben wit ook nog. Maar ik ben niet boos, trouwens. Ik ben geen boze witte man. Maar het is wel zo dat de manier waarop jij en de gasten in je blad zich presenteren, ook op de foto's, is wel iets van... Ja, misschien wel van deze tijd. Vind ik wel heel baanbrekend. Wel anders, zeg maar. Het zijn prachtige foto's, maar ze laten ook de veelzijdigheid zien van mensen. Hè? Dus de vrouwen die gefotografeerd zijn, zijn niet alleen strafrechtadvocaat en professionals, maar ze worden ook echt als vrouwen uitgebeeld. En ook als stoere mensen en ook als allerlei verschillende kanten die een mens kan hebben. Hoe is dat zo gekomen? Heb je dat zelf bedacht, dat dat zo moest?
Nou, de foto's die zijn echt genomen in samenspraak met de fotografen. Die heeft daar ook altijd haar eigen bepaalde ideeën bij. En dat is Kim de Vries. Zij is businessfotograaf. En het is haar taak ook, zo ziet ze dat, en haar missie in het leven, om ondernemende vrouwen echt in hun kracht neer te zetten.
Ja.
En ook te belichten dat een rol die je aanneemt heel veelzijdig kan zijn. Dus eigenlijk precies de punten die hij benoemt, ja, wil zij uitstralen met de foto's. En ik denk zeker dat het voor het magazine hartstikke goed gelukt is.
Zeker, zeker. En het komt ook enorm binnen, moet ik zeggen. Hè, dus door de veelzijdigheid van de manier waarop mensen worden geportretteerd, wandelen ze bijna je kamer binnen, om het zo maar eens te zeggen. Hè, dus het komt heel dichtbij daardoor. Het zijn ook wel echt mensen. Het zijn geen, ze zijn bijna driedimensionaal, zou je kunnen zeggen, die foto's. Dus,
mooi dat je dat zegt, dat is opgevallen. Dat is ook precies de uitstraling die daarmee beoogd is. Ja,
ja dus ik ben het is gewoon heel goed gelukt. Want ik ben ook maar gewoon natuurlijk een lezer van het blad. En ja, dat is echt zoals het overkomt. Ja,
dank je wel.
Bijvoorbeeld wat ik ook bijzonder vond, toevallig meester Machteld Roethoff, hè? Nou, ik weet, omdat ik cliënten van haar ken, dat het een hele, hele goede, strijdbare advocaat is. Althans, dat vertellen zij tegen me, dat zo is. En die wordt op een hele vrouwelijke en sexy manier neergezet. Maar niet op een... dat moet je niet op de verkeerde manier opvatten. Hè? Dus gewoon echt op een manier die heel, heel prettig is, zeg maar. En ook respectvol is. Zou je iets kunnen zeggen over wat dat zegt over de carrièrevrouwen van deze tijd? Want het is niet alleen in het blad dat ik dit af en toe gezien heb, maar ik zie ook steeds meer dat vrouwen zeg maar, zich op een andere manier manifesteren, ook naar buiten toe en in de media. Wij hebben een paar van die vrouwen ook geïnterviewd, hè, van die carrièrevrouwen, schrijvers en zo, en die ja, die komen ook, dat komt ook een beetje op die manier, komt dat op me over, zeg maar.
Ja.
Dus wat vrijer en wat steviger en wat zelfbewuster zich poneren.
Ja, Machteld Roethoff vind ik ten eerste een ontzettend bevlogen advocate. Ze heeft heel veel passie voor het vak. En zij is ook heel veelzijdig. Ze doet niet alleen de advocatuur, ze zet zich ook in voor maatschappelijke thema's zoals Evenus. Dat was een project mede van haar en ook van haar zus. om toch ervoor te zorgen dat meer vrouwen op tv komen. Ze heeft Justice for Tommy. Dus ze is een heel veelzijdige ondernemer. En dat is al heel mooi tot uiting gekomen, ook in de foto's. Ze zijn serieus, maar met een hele zelfbewuste uitstraling.
Ja, zeker. Zeker. En dat zeg je nu over Machteld. Maar durf je iets te zeggen of wil je iets zeggen over de ontwikkeling van vrouwen in het algemeen? In een masculine omgeving, hè? Want we hebben nog steeds een samenleving waarin mannen, zeg maar, dominant zijn. Zeker als het om hogere banen gaat. Zie je daar een beweging in? Of is dat een soort idee van mij wat niet op de praktijk gestoeld is? Kan je daar iets hoopvols over zeggen?
Nou, dat is iets waar we met z'n allen ons hart voor moeten maken. Ik kan in die zin denk ik alleen voor mezelf spreken. Toen ik net begon, probeerde ik denk ik toch wel meer one of the guys te zijn. Terwijl nu, ervaring komt natuurlijk met de jaren, nu juist probeer om mijn vrouwelijke kanten in te zetten en daarmee een hele goede advocaat te zijn. En met name dat over het algemeen gezegd kan worden, en dan doe ik dat heel gechargeerd, hè, dat vrouwen op diepere lagen empathie kunnen voelen, maakt denk ik wel dat klanten vaak tegen mij zeggen, bij jou voel ik me geen nummer. Ik voel me echt gehoord en gezien. En dat kunnen bereiken vind ik al een heel groot goed ten opzichte van mijn mannelijke collega's. Maar het is nog steeds een feit dat er maar weinig vrouwelijke collega's veel in de media zijn, in tegenstelling tot onze mannelijke confrères. Ja.
Ja, zeker, zeker. De mannen zijn nog steeds in de meerderheid, zeg maar, als het om het jezelf laten zien gaat. En ook wel in de wat hogere en leidinggevende banen. Dat is inderdaad zo.
Ja.
Ja, en ik zeg altijd, maar dat is geheel voor mijn rekening hoor, dat vrouwen gewoon een stuk slimmer zijn dan mannen. Dat klopt natuurlijk niet, maar dat vind ik wel. En dat is, en nogmaals, dat is geheel voor mijn rekening. En het feit dat vrouwen in dit soort banen werken, hè, we hebben pas geleden ook het boek van Disa Gironet gelezen, bijvoorbeeld. Die op een andere manier, als helemaal vanaf de andere kant, hè, als officier van justitie, die benadert. Ja, dan denk ik van, oh, wat fijn dat dat gebeurt, dat soort dingen. Ja, dat die andere benadering er ook is.
Ja.
En inderdaad, net wat jij zegt, dat zit hem denk ik inderdaad heel erg op de empathie die mogelijk is. Ja.
Wat voor reacties heb je tot nu toe op het blad gekregen, op Meesters?
Ja, hele positieve reacties. Dan kan het ook zijn dat de negatieve reacties mij niet bereiken. Dat het een mooi initiatief is. Dat mensen echt voelen dat er heel veel liefde en aandacht in het magazine zit. Dat het interessante artikelen zijn. Dus ja, daar ben ik wel heel erg blij mee. Ja,
ja, want het is natuurlijk een hele zakelijke wereld. Het is een harde wereld. Ik denk gelijk als leek aan toga's en aan dat soort zaken. Maar je laat het ook van een hele andere kant zien. En dat vind ik ook wel weer mooi. Je brengt daar veel weer kleur in. En laat de persoon achter die toga ook zien. Dat lijkt me ook wel eens nodig. Dat je ook ziet dat de rechtspraak iets is dat, en het strafrecht vooral iets wat midden in de maatschappij staat. En niet iets is waar we alleen 's avonds over horen als we de tv even aanzetten in een actualiteitenrubriek. Wil je daardoor ook de onderwerpen dichter bij de menselijkheid en dichter bij mensen brengen?
Jazeker, dat is bij uitstek mijn missie. Om meer verbinding te brengen, zeker in een maatschappij die momenteel door COVID echt op scherp staat. Ja.
Ja. Ja. Ja. Hey, hoe heb je je gasten gekozen, Marjolein?
Ja, leuke vraag, Frans. Dat is heel organisch gegaan. Sommige gasten hebben zich aangediend. Die zijn echt letterlijk bij mij aankomen kloppen. En andere gasten zoals Jessica Filerius en Koen Verbraak, die had ik zelf op mijn netvlies en die heb ik benaderd en die zeiden tot mijn grote verbazing direct, ja, dat is leuk, daar wil ik aan meewerken.
Okay.
Dus een aantal gasten zag ik echt voor me toen ik het magazine begon. Die stonden bovenaan op mijn lijstje. En een aantal gasten zijn gaandeweg gekomen, omdat ik dacht van, nou, ik heb eigenlijk twee hoofdthema's. Eén is adoptie. Ander is een thema moord. van meerdere kanten belicht. Ja, en bij adoptie van, ja, ga kijken van, hè, welke verhalen, welke gedragsdeskundigen, welke advocaten die ook geadopteerd zijn, willen misschien daar wat over zeggen. Dus het is eigenlijk heel organisch ontstaan.
Tot zover deel 1 van dit tweeluik. Volgende week het vervolg en dan horen we hoe het gaat met Helene, moeder van Michael P. Ook duiken we dan nog verder in het maakproces van het blad Meesters en horen we of er een deel 2 zal verschijnen. Stay tuned en graag tot volgende keer.
Yes, I'm back home in Huntsville again.